Een hartelijke goedemorgen. Ik voel me een beetje inbreker, want iedereen zit zo nog gezellig met elkaar te praten. Maar fijn dat u er allemaal bent, dat jullie er allemaal zijn. Het doet me goed om ook kinderen, jongeren te zien, om zo samen eigenlijk ook een hele belangrijke dag. Van de week ben ik ermee bezig geweest en dacht ik, eigenlijk is dit ook voor een vrije evangelische gemeente een hele belangrijke dag. We gaan straks ontdekken waarom dat is. Fijn dat we er allemaal zijn. We willen deze dienst beginnen en we doen dat zo mogelijk staande met Psalm 62, de versen 1 en 4. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer. Stil, mijn ziel, wees stil. Midden in de week, op deze donderdag, zijn we bij elkaar gekomen om te verstillen. Ieder vanuit ons drukke leventje om even stil te staan. Bij een, hoe noemen we het, herdenkingfeest op deze hemelsvaartdag. En we willen stil worden om God te ontmoeten, maar ook onze afhankelijkheid te betuigen, juist ook midden in die week, als we God hier groot willen maken. Past het ons om eerst stil te zijn? Mag ik u voorgaan in gebed? Zo zijn we gekomen, ieder vanuit ons eigen plek, met ons verlangen, met alles wat ons beweegt, om te ontdekken wat hemelvaart voor ons kan betekenen. Jong en oud zijn we hier bijeen en we danken u daarvoor. Heer, en het past ons om stil te worden. In die stilte kunt u spreken. Of zoals wel gezegd wordt, de stilte is de zendtijd van de Heilige Geest. Wil tot ons spreken als we tot u komen. Vanuit deze stilte willen we vanmorgen dan ook getuigen dat onze hulp komt van God de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw blijft voor altijd aan alles wat Hij geschapen heeft. Amen. En namens die God mag ik u groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de opgestane Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. En als we dan zo afhankelijk zijn van die God, dan vraagt Hij ons om dwars door alles heen ook te loven. En daarom willen we nu een lofpsalm zingen, psalm 150, de versen 1 en 2. We zijn toch ernstig geneigd om tegen de jongeren te zeggen, kijk, zo klonk het vroeger. Want we zijn het niet meer gewend, hè, als eigenlijk het orgel zo vol bespeeld wordt. Het is ook wel weer mooi om zo ook de psalmen te mogen zingen, om God groot te maken voor alles wat Hij doet. Maar hoe doen we dat nou als we hemelvaart gaan vieren? Want Hij gaat weg. Wat betekent dat voor de discipelen, maar nog meer, wat betekent dat ook voor ons? En dat willen we vandaag proberen te ontdekken. Maar voordat we de Bijbel openslaan voor een aantal versen uit Lucas, wil ik eerst bidden om verlichting met de Heilige Geest. Heere God, uw discipelen, die hadden 3 jaar les gehad bij u. Wandelende Bijbelschool zou u het kunnen noemen. Ze hadden zoveel van u geleerd. En om als vrienden onder aan het kruis te moeten staan, hebben ze misschien wel de zwaarste les uit hun leven moeten leren. En nu alweer afscheid van u moeten nemen. Heer, wat betekende dat voor de discipelen en wat kan dat voor ons betekenen? Want ook wij verlangen zo vaak naar dat briefje uit de hemel, dat antwoord. En oh, wat zou het ongelooflijk mooi zijn als u hier nu binnenkwam lopen en al onze vragen zou beantwoorden. Zeker als dat verlangen groot is, dan wil het in ons leven ook nog wel eens stil blijven, leeg blijven. Heer, toch willen we vanmorgen ook zo'n briefje uit de hemel gaan lezen. We willen uit uw woord gaan lezen en we willen vragen of u met uw Heilige Geest ons hart bereid wil maken om die woorden niet alleen te horen, niet te zien als oude woorden, maar woorden die ons in vuur en vlam kunnen zetten op weg naar Pinksteren, op weg ook gewoon morgen weer een gewone dag. Heer, wilt u met uw Geest ons bemoedigen opdat we iets mogen meenemen dat ons kracht geeft in ons dagelijks bestaan? Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. En de lezing uit het woord komt uit de laatste versen van Lucas. Lucas 24. Dus dat is echt het laatste lange hoofdstuk. In de laatste paar versen, vers 50 tot en met 53. En daar staat: hij, en dat is Jezus, nam hen mee de stad uit tot bij Betanië. En daar hief hij zijn handen op, zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Tot zover het woord van God. Gelukkig ben je, zalig ben je als je dat woord hoort, het bij je houdt en er naar leeft. Halleluja. Laten we samen, voordat we hierover na gaan denken, een lied gaan zingen. En dat was voor mij even een gevaarlijke actie. Want ik weet, hè, Christian, mijn collega, zei, die is helemaal niet bekend. Dus misschien speel je straks alleen. Maar dat is dan ook goed. Maar iedereen die hem kent mag hem meezingen. Want het geeft iets aan van de strekking van deze dag. Gezang 234, de versen 1 en 2. Na de overdenking willen we zingen uit Johan de Heer 945. Heer God, u loven wij. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Waren maar drie versen. En Lucas is eigenlijk de enige die iets over die hemelvaart zegt. In zijn tweede boek, Handelingen, doet hij dat iets uitgebreider. Maar ik werd geraakt door deze drie versen. Want zoals ik net in het gebed al zei, was Jezus net opgestaan van het kruis. De discipelen hadden, ja, ik noem dat toch maar een enorm trauma meegemaakt. Ik zie die twee Emmausgangers nog naar huis lopen. Hun hele leefwereld was ingestort. Hun Rebbe, die was gedood. Daar hadden ze alle hoop op gevestigd. Hij zou de redder van Israël worden. Inmiddels is Jezus al een aantal keren weer verschenen. En er is iets van, ja, we hebben hem weer. En nu volgt er een afscheid. En afscheid is niet leuk. Je zou kunnen zeggen, het is een verhuizing van wat Jezus gaat doen. En toen ik daaraan dacht, en dan gaat mijn dochter weer boos worden, moest ik toch aan mijn dochter denken. Toen wij hierheen gingen verhuizen, toen was ze 13 en ze vond het afschuwelijk. Ze wilde niet. Inmiddels heeft ze gezegd, als je weer gaat verhuizen, pa, ik blijf hier. Dus het is goed gekomen ergens. Maar verhuizen is nooit leuk. Je verandert een situatie. Verandering is niet leuk. Eerst veranderden we van een volle kerk naar corona, lege kerk. En nu mogen we weer volle bak. En ook dat is weer wennen aan. We zitten constant in veranderingen, verhuizingen ook in ons leven. We moeten constant dingen loslaten die we vast hadden, waar we aan vasthielden. Eigenlijk vanuit die opmerking, vele ouderen waren gewend aan dat orgel. En het is gewoon weer wennen dat je dienst hebt met alleen maar orgel. En dan zie ik een paar duimpjes omhoog gaan ergens in de kerk. Hè? Dat gaan we gaan nu niet. Maar het is iets wat we gewend waren. Ik had het net met jou er nog even over. Psalm 150 in de oude berijming. Daar komt een kerkorgel in voor. Nou, ik geloof niet dat David een kerkorgel had. Dus we zijn er al die tijden ook mee bezig om er iets mee te doen. We zijn op zoek hoe we God groot kunnen maken. En soms vergt dat loslaten. Soms is dat lastig. Verhuis je naar een andere situatie. En dat geldt voor Jezus ook. Jezus verhuist van het lichamelijke, van het aanwezig zijnde in de wereld. Van die rabbi voor de discipelen, voor zijn vrienden. Hij gaat afscheid nemen. En mooi vind ik dat daar in dit gedeelte geen dramatiek bij zit, maar hij neemt afscheid door ze te zegenen. Dat is mooi, hè? Als je nou voortaan afscheid neemt, zegt er niet, ach, wat vervelend. Nee, zegen de ander nou eens gewoon. Misschien zien we elkaar een hele tijd niet meer. Ik zegen je in Jezus' naam. Dat is eigenlijk een hele mooie gewoonte. Jezus doet het hier ons voor. Maar wat gebeurt daar nou? Er staat in het Grieks anafero, dat betekent hij wordt opgenomen. En net als de discipelen in Handelingen gaan we nou allemaal naar boven denken. Maar opnemen heeft A, meer iets van embrace. Dus bijvoorbeeld, laten we zeggen, we kennen de situaties nu. Er zijn heel veel gastgezinnen die nemen Oekraïners in hun huis op. Dat betekent niet dat deze per definitie naar zolder worden gestuurd. Zo, je moet naar boven. Opnemen in een gezin, opnemen in je huis, betekent binnenhalen. Maar er gebeurt nog iets met dit woord. Want dat opnemen, dat verhuizen van Jezus, in het Grieks betekent dat ook offeren. Jezus gaat opnieuw een offer brengen. En dat kan hij alleen maar doen door los te laten. Maar dat woord loslaten heeft bij ons een dimensie die helemaal niet grappig is. Want loslaten vinden we moeilijk. Er is zelfs een plaatje. En volgens mij, ik weet niet of het gelukt is op de beamer. Dat is een plaatje. Nou, ik had hem. Nou, kijk, daar heb je hem. Dit plaatje is van Visje. En heel lang had ik dat in het klein. Toen ik vond dat mijn vrouw los moest laten. Boven de kast waar zij niet bij kon. Moest ze een stoel pakken. Dat deed ze niet. Opgehangen. Het heeft daar misschien wel een jaar gehangen. En ik weet niet of het bij mijn vrouw gewerkt heeft. Maar het was voor mijn vrouw. Maar het werkte bij mij. Want allemaal moeten we leren loslaten. Want loslaten is lastig. Alles wat vastzit in ons leven, wat we zo mooi vinden, waar we zo lekker achter kunnen verschuilen, is iets wat zo ontzettend moeilijk is. En of dat nou de melodieën zijn die we zingen, of dat nou een huis is omdat je gaat verhuizen, of dat is omdat iemand komt te overlijden. Loslaten hoort bij ons hele leven. De bevalling is het loslaten van een kind van de moeder weg. En dat is zowel voor het kind als voor de moeder een loslaten. Maar ook als die kleine dreumes gaat staan, de eerste stapjes, moet je ze loslaten. En ze gaan vallen. Als ze voor het eerst op een fietsje, als ze eerst naar school, als ze voor het eerst het huis uit gaan. Loslaten. Het lijkt wel of loslaten iets is wat bij de mens is gaan horen. En allemaal vinden we het op onze eigen manier moeilijk. En dan hoor ik wel eens mannen zeggen, nee, ik heb er geen moeite mee. En dan vraag ik, joh, drink je wel eens een biertje? Ja, elke avond drink ik een biertje. Ik zeg, kun je ermee stoppen? En dan wordt het stil. Want loslaten is ook van goede gewoontes of van slechte gewoontes. Loslaten is moeilijk. Daarom is afkicken van een verslaving zo ontzettend moeilijk. Maar toch, zegt dit visjeposter hier, loslaten is je enige houvast. En dat is ook wat de hemelvaart wil zeggen. Jezus moet hier de mensen loslaten. De mensen moeten Jezus loslaten. Opdat we houvast kunnen krijgen. Hij gaat een offer brengen. Het is niet zo dat Jezus daar ergens boven op de wolken gaat skydiven. En gaat wachten totdat de Vader ooit eens zegt. Nou is het tijd en nu is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nee, hij geeft opnieuw een offer. Om voor ons plaats te bereiden, om de toekomst voor ons zeker te stellen. En daarnaast zat ik te denken ook om ons blijvend lief te hebben en genade te geven. En dat heb je, denk ik, als God een enorme klus aan. Tenminste, als ik naar mijn eigen leven kijk en God blijft mij lief houden, dan verbaas ik mij daarover. En misschien kunnen jullie dat met mij wel meezeggen. Hij moet gaan. Om plaats te bereiden. Hij moet gaan om dat voor te bereiden waar wij naar uitkijken. Maar we kunnen dit niet, want loslaten dat is eng. Vasthouden, dat is ons houvast. Want zoals ik al eerder zei, wij willen graag de briefje uit de hemel. Wij willen toch antwoord hebben. Daar hoef je niet eens jong voor te zijn, ook ouder hebben zoiets. Als hij nou eens even zei wat we hiermee moeten doen. Hoe makkelijk zou het zijn om antwoord te krijgen van Jezus of we nou met combo's verder moeten of met het orgel of blended of Jan de Heer opwekking of alleen de psalmen. Het zou zo makkelijk zijn, want als Jezus het zegt, dan is het goed. En toch blijft het stil. Wij zouden dat briefje willen hebben. En het blijft stil vanuit de hemel, omdat hij met andere zaken bezig is dan alleen maar onze gedachten pleasen en onze verlangens pleasen. En hij heeft overigens een hele stapel briefjes uit de hemel laten komen. Alleen dat vinden we dan niet goed genoeg. Maar ik geloof oprecht dat voor iedere situatie in je leven hier wel richting in staat en antwoorden heeft. De uitdaging is om die ook te ontdekken. Maar ik zei al, hij moest loslaten. Waarom? Omdat hij plaats ging bereiden. Omdat hij zou gaan werken aan die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Oftewel waar hij het in zijn leven over gehad. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als straks die nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen, dan zullen we allemaal een plek hebben. Nou, hoe dat moet, weet ik niet. Hij weet het. En hij offert zijn op om dat te bewerkstelligen. Het is niet een God die uit de hemel eens naar beneden kijkt en het zal wel goed komen. Nee, het is een God die aan het werk is. Die dat anafero een offer brengt voor ons. En dat is heel wat anders dan een machtige koning die wel even zegt hoe wij het moeten doen. Die ons eens een briefje stuurt van zo moet je het doen. Nee, hij geeft ons die vrijheid om hier ook toe te werken naar die grote dag. Om ons leven in het teken te stellen van het verlangen naar die grote dag. En zo kwam ik erbij om van de week dan ook te zeggen. Hemelvaart is de basis van onze gemeente. Waarom? We zijn een Maranatha gemeente. Als het goed is, verlangen wij allemaal intens naar de wederkomst van Jezus. Als hij op de wolken weer komt, als ieder mens hem zal zien. En als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen komen. Daar verlangen we naar, opdat wij opgenomen in zijn hemel, in zijn heerlijkheid. Nooit meer pijn kennen, nooit meer, nou noem maar op. Maar daarvoor moest hij dus eerst dat offer brengen om te gaan. Want je kunt niet terugkomen van iets waar je nou nooit heen bent gegaan. Hij is naar de hemel gegaan, naar zijn vader, om voorspraak te hebben, om liefde en genade te schenken aan ons, maar ook om die wederkomst voor te bereiden. En ergens denk ik dat de discipelen het nu door begonnen te krijgen. Hoewel het nog geen Pinksteren was, want het verbaast me dat ze nu afscheid nemen en dan keren ze in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Dat is heel wat anders dan het verdriet wat ze hadden bij zijn dood. Dat is natuurlijk logisch. Als iemand komt te overlijden heb je verdriet. Maar bij ons in ons leven, als we afscheid moeten nemen van iets of iemand, dan is er vaak ook die teneurstemming, die teleurstelling, dat verdriet. Als we afscheid nemen van vrienden voor langere tijd, dan wordt er gehukt, een hand en een traan. En Jezus leert ons hier en leert aan zijn discipelen dat het niet erg is. Maar dat offer wat hij gaat brengen van ongelooflijk groot belang is om onze toekomst zeker te stellen. En ik denk dat in die zegen die hij gaf aan zijn discipelen, aan een wat normaler afscheid dan wat hij eerder op Golgotha deed, dat daarin zoveel kracht, zoveel liefde, zoveel genade zat, zoveel hoop voor de toekomst, dat deze discipelen die Maranatha gedachte als het ware ingeprent kregen. Want opeens snapten ze, maar hij komt terug, want dat heeft hij gezegd. En daarom gaan ze met vreugde terug naar Jeruzalem. En in Handelingen staat er dan ook nog dat ze vurig in gebed zijn. En hier staat dat ze naar de tempel gaan waar ze God loven. Zijn wederkomst is dus niet iets om treurig van te worden. Oeh, maar dan komt hij terug. Maar ik wil dit nog, ik wil dat nog, ik wil zus nog. Want echte Maranatha-gedachten, ik zou er met u nog wel eens verder over willen praten. Zijn we echt Maranatha? Stel dat Jezus morgen terugkomt, dan hoor ik toch wel heel gauw, ja, dat zou wel mooi zijn, maar ik wil nog dit, ik wil nog dat, ik wil nog zus. Want we zijn mensen. Maar dit gedeelte leert ons daar met vreugde naartoe te kijken. Laat het morgen de dag zijn waarop Jezus terugkomt. Zo mooi, vandaag hemelvaart en morgen zijn wederkomst. Laten we daarna verlangen, ondanks alles wat we willen. En laten we daarom dat verlangen zo groot zijn, dat we vreugde in ons hart krijgen. En dat we vurig blijven bidden. Ook al duurt het, die wederkomst nu al een slordige 2000 jaar. Ons hart moet gericht blijven op Jezus, maar in vreugde. Hij komt terug. Dat is een beloof. Een belofte die de discipelen hier op een of andere manier gesnapt moeten hebben. Want ze moeten alweer afscheid nemen. In Handelingen zegt hij er ook nog bij. En ik denk dat dat bemoedigend voor ons mag zijn. Maar ik zal bij je zijn. Alle dagen tot aan die voleinding. God heeft ons beloofd. Om ook nu we nog wachten op zijn wederkomst, vol vreugde te mogen zijn, dwars door tranen en verdriet, hè? Want die vreugde is niet gericht op ons geluk, want gelukszoekers hebben we genoeg, daar hadden we het voor de dienst nog over, gaan we naar Schiphol, het barst daar van de gelukszoekers, en staan uren in de rij met zo'n gezicht. Maar wij hoeven niet te wachten in de rij. Wij hebben de zekerheid dat wij daar straks zullen zijn. En dat mag ons vol vreugde zetten. Het mag ons in vuur en vlam zetten. Want Hij brengt een offer. Opdat wij eeuwig kunnen leven. En over eeuwigheid zou ik ook nog door kunnen gaan. Dat is voor jongeren ook zo'n trauma. Als je jongeren vraagt, hoe vind je dat? Nou, ik heb van mijn opa geleerd dat in de eeuwigheid, daar zing je ter ere en glorie van God. Daar hebben jongeren helemaal geen zin in. Al helemaal niet als het bij kerkorgel is. Dat willen wij niet. Eeuwigheid, de toekomst die ons te wachten staat, daar kunnen wij niets bij indenken. Maar dat het mooier is dan hier, nog mooier dan jouw orgelspel, nog mooier dan alle combo's van hier bij elkaar, nog mooier dan onze samenzang, dat mogen duidelijk zijn. En zijn offer die hij brengt, zijn afscheid, zijn opname in dat koninkrijk, is iets wat ons mag troosten en tot vreugde mag stemmen. En we hoeven niet, net als de discipelen, omhoog te kijken. Want ik weet niet of u dat gezang net gezien heeft. Hij wordt dus niet heel ver weg naar de hemel, maar die hemel is hier om ons heen. Hij wordt opgenomen in die hemel en hij is dichtbij. Hoe kan dat? Dat kan alleen door God. Hij zal ons nooit alleen laten. Hij heeft het ons beloofd. Hij is bij ons. Hij is in ons. Hij is nog steeds Immanuel. Hij is nog steeds die kwam met kerst, die het offer bracht aan het kruis en die nu dat offer brengt om ons een plek te bereiden. Waarom? Omdat hij van ons houdt. Omdat hij zoveel liefde heeft voor ons. Voor u, voor jou en mij. Daarom moeten we Jezus loslaten. En Jezus leert ons los te laten. Al wat ons zo dierbaar is. Niet vast te houden, we moeten en we zullen. En dat is in sommige situaties ongelooflijk moeilijk. Maar als we vastzitten aan alles wat ons hier lief en dierbaar is. Of dat nou ons huis is. Of dat nou onze baan is, of dat nou onze geliefde is. Als we eraan vastzitten en daaraan vasthouden, dan kunnen we niet met vreugde kijken naar de dag die komt, opdat Jezus zal komen op de wolken. We mogen uitkijken met vreugde naar zijn komst, om dan alles los te laten. Want Hij, Jezus Christus, is ons enige houvast. Dan wil je toch net als de discipelen Hem gaan loven, Hem gaan prijzen. We hoeven niet naar de tempel, we zitten in de kerk. Het mag ook in ons dagelijks leven, want ons hart is de tempel van de Heilige Geest. Probeer en blijf God elke dag te loven en te prijzen. En of dat nou met psalm of gezang is, opwekkingslieder of Hillsong, of welk nummer dan ook. Het maakt me niet uit in welke stijl. Gregoriaans, of gisteren zat er bij mij iemand aan tafel te rappen over de heerlijkheid van God. Dat is psalmen zingen, dat is God groot maken. En dat mogen we nu doen. Door samen te zingen, Heere God, U loven wij. Een lied wat in Johan de Heer staat, een lied wat in de opwekkingsbundel staat. De Ambrosiaanse lofgezang, om God groot te maken. Niet omdat we zo blij zijn en gelukkig, omdat we veel geld hebben of gezond zijn. Maar omdat wij uitzicht hebben op een Heer die terugkomt. Want Hij komt terug, Maranatha, op de wolken en we zullen Hem allemaal zien. Laat dan zo je hart gericht zijn op Jezus. Laat Hem los, opdat Hij terug kan komen in heerlijkheid. Amen. Eigenlijk is dat wat de discipelen ons leerden. Ga hem loven. Gebruik je eigen taal. Gebruik je eigen muziek. Ga straks die wereld in vanuit het loslaten van de Heer. Opdat hij in je kan zijn. Straks met Pinksteren, maar daar kijken we nog rijkhalsend naar uit. Maar wees vol van hem. En loof hem en prijs hem. En dat willen we nu ook gaan doen in onze dank en voorbeden. We willen samen danken en bidden. Mag ik jullie voorgaan in gebed. Lieve Heer Jezus. Stiekem vinden wij het ook nog steeds moeilijk om u los te laten. Diep in ons zit iets van dat verlangen om eens even een goede babbel met u te hebben. Niet voor niets dat in de seculiere wereld er films en liederen zijn ontstaan over dat gesprek van het hier en nu. En als we op Netflix de serie kijken, de Messiah, dan zullen we als we de Bijbel lezen ook snappen waarom u weg moest gaan. Heere God, maar doordat u wegging en straks met Pinksteren ons volmaakte met uw geest, betekent het niet dat uw woord stil ligt, dat u stil ligt, maar dat woord, die liefde en genade als een wind over deze aarde mag gaan. Maar doordat u wegging, konden wij vol worden van u. Heere God, een concept wat soms niet te begrijpen is en waar we alleen maar moeten zeggen dank u wel. Dank u wel dat we u mogen loslaten. Dat u dat offer brengt om ons los te laten. Dat u het lef heeft om ons los te laten, opdat wij houvast krijgen in u. Heere God, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we hier met jong en oud dat mogen beleven. Dat die Maranatha-boodschap bij ons binnen mag komen. Dat we weten dat u terug zal komen. Wanneer weten we niet, maar we mogen leven alsof u morgen terugkomt. Heere God, en dat bidden we dan ook vurig. Kom haastig, want deze wereld staat in brand. Er is geen vrede, alleen u bent vrede. Maar overal is er ruzies. In gezinnen, in ons land, in deze stad. En ook in de wereld. Heer, en daarom bidden we voor de stad waarin we wonen. In dit geval Elburg en omgeving. Wil u zegen geven over deze stad. Zoals u de discipelen zegende toen u wegging. Opdat er vrede mag zijn, liefde. Heer, we bidden voor vrede voor dit land. Als dat lang niet altijd gebeurt. We hoeven maar op de tv te kijken hoe soms in de politiek ze elkaar afmaken. Maar ook hoe na een voetbalwedstrijd er weer zoveel vernield wordt. Als ook ons land niet rustig bij zijn vrede is. Maar soms in brand staat. Heer, we bidden voor vrede. Vrede voor Jeruzalem. Dat die shalom. Die goddelijke vrede daar mag neerdalen. Heere God, en wij als christenen geloven dat u dat bent als Messias. Niet voor de eerste, maar voor die tweede keer. Heer, keer terug. Maar maak door uw geest ook harten bereid dat in Israël de Joden u mogen leren kennen als de Messias. Opdat er vrede is, ook tussen Israël en de Palestijnen. Dat er vrede mag zijn in het Midden-Oosten. Heere God, en dat kan alleen maar door u. Want als het aan ons mensen ligt, dan zijn onze ego's de baas. En iets wat u bij ons weghaalt, is die ego. Zo bidden we ook voor vrede, voor shalom in de Oekraïne. Heere God, als die oorlog nog steeds doorwoedt en we nauwelijks begrijpen wat er gebeurt. Als er massagraven worden gevonden, iets waarvan we dachten dat dat of heel ver weg ooit is gebeurd, of in de Tweede Wereldoorlog, maar het gebeurt nog steeds. Hoe families hier gevlucht uit hun land zitten. Heer, we hebben vanmorgen ook weer een broeder en zuster in ons midden, die misschien helemaal niet snappen van wat ik zeg, maar wel in uw aanwezigheid zijn. Heer, wil hen troosten, wil hen kracht geven. Ook als zij dagelijks denken aan hun land. Wil vrede brengen onder alle vluchtelingen. wil vrede brengen onder vluchtelingen die uit het Midden-Oosten komen of uit Afrika. Vluchtelingen die we bijna niet meer zagen, maar zien dat er nog steeds zoveel komen dat het in Ter Apel veel en veel te vol is. Heere God, wij zullen als land ook moeten veranderen qua houding. Die shalom die moet niet alleen maar voor die landen zijn, maar ook in onze harten. Opdat wij in liefde die vreemdeling mogen opvangen. Heer, ga zo met ons mee. Leer ons, net als de discipelen, elkaar te zegenen. Zoals u dat bij de discipelen deed. Dat afscheid nooit definitief is. Maar dat we elkaar weer mogen zien. En dat we dan niet verdrietig hoeven te zijn. Maar dat we dan elkaar de zegen van u mogen geven. Heere God, wat is dat een sterk iets. Een krachtdadige woorden uitspreken over de ander. En woorden hebben altijd kracht. Zeker als het zegenende woorden van u zijn. Heer, leer ons zo op te bouwen dat vanuit die hemelvaart, vanuit het loslaten van de zekerheid die we hadden in u, vanuit uw geest mogen leven en navolgers mogen worden. Geen naapers, maar navolgers. En dat we in deze tijd, misschien op een andere manier dan 10 jaar of 20 jaar of 100 jaar geleden, christen mogen zijn en er voor elkaar mogen zijn. Leer ons loslaten, zodat we houvast krijgen aan wat het belangrijkste is. En dat is u in ons leven. God, we loven en prijzen uw grote naam. Heer, we bidden u voor mensen die dat moeilijk vinden. Omdat ze door de moeite van het leven soms niet eens meer kunnen lachen. We denken aan mensen met psychische nood. Soms zie je niks aan ze. Maar er is zoveel aan de hand. Denk aan de mensen die ernstig ziek zijn. Of het nou in het ziekenhuis is of thuis. Mensen die al heel lang ziek zijn en we het al haast niet meer zien of weten. Maar soms niet eens zo blij kunnen zijn. Heer, dat het geluk van het loslaten van u hen ook vol mag zetten, open mag zetten voor het geluk wat u hen wil geven. Wees met ouderen die de laatste tijd mensen hebben moeten verliezen. Wees met jonge mensen die het moeilijk vinden om te kiezen voor u. Om de prioriteit zo te zetten dat we samen naar de kerk mogen. Niet omdat de kerk nou zo'n feestje is, maar wel het samen ontmoeten in uw naam. Dat is de heilige gemeente. Dat is de kerk, Heere God. Leer ons dat dat van belang is, jong maar ook oud, om het voorbeeld te blijven geven. Heer, ga zo met ons mee. Als we u los moesten laten, omdat u dat offer bracht. Om daar het koninkrijk te stichten. Leer ons dan maar te leven vanuit de gedachte dat u spoedig zal terugkomen. Vanuit die Maranatha gedachte willen we straks amen zeggen. Opdat we weten dat u terugkomt. Heer, wil dat verlangen ook een diep geloof in ons hart geven. Voor een ieder die dat zo heel hard nodig heeft. Voor een ieder die daar vanuit wil leven. Heer, vanuit ons allemaal willen we zeggen, vul ons met uw geest. Opdat die gedachte ook werkelijk waar een gedachte is die met ons meegaat dag in, dag uit. Heere God, dit alles bidden wij u en danken wij u in de naam van onze opgestane Heer Jezus Christus, die heen ging naar de hemel om ons een plek te bereiden. Maranatha. Amen. Dan wil ik de collecte graag onder uw aandacht brengen. Dat kan via de app. Inmiddels hebben we 2 hele mooie kistjes daar staan voor de gasten die daar ook wat in willen geven. Er was nog wel eens een periode dat mensen dat niet konden vinden. Nu staan daar 2 kistjes voor beide collectors. Om daarmee ook een offer van ons, al is het maar klein, een offer te brengen aan de Heer. Opdat wij als kerk en als gemeente ook een plek mogen zijn, een offerplek voor heel de wereld. En dan mogen we nu gaan zingen en gaan we ook naar die dag uitkijken, op die dag in de hemel. Op die dag, wat een vreugde zal het zijn. Die Maranatha gedachte mogen we uitzingen als we nu samen dat lied gaan zingen, opwekking 818. En ik wil vragen, als het u lukt, qua gezondheid, of u daarbij wil gaan staan. En die dag die komt. Die dag in de hemel die komt. Als wij bij hem zullen zijn. Maar tot die tijd mogen we gaan in zijn shalom, in zijn vrede. En na de zegen willen we dat ook zingen. Johan de Heer 9:28. Ga nu heen in vrede. Ga en maak het waar wat wij hier beleden. Nou, zing maar mee uit volle borst. Maar doe dat als we naar huis gaan onder de zegen van onze Heer. Want hij heeft beloofd, ook toen hij ging. Ik zal met je zijn, alle dagen, tot aan de volleinding van de wereld. Tot dan hij terugkomt. Ontvang daarom de zegen van de Heer. De Heer zegent u en hij beschermt u. De Heer zal het licht van zijn gelaat over u laten schijnen en u genadig zijn. En de Heer zal zich naar u uitstrekken en u zijn vrede geven. Amen.